Dag Knappert, leuk dat je weer luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. We gaan het in deze aflevering hebben over de buik. En onze gast is plastisch chirurg Sander Beekmans. Hij heeft zich gespecialiseerd in het opereren van buiken. Voordat we overgaan naar het onderwerp wil ik nog eventjes benadrukken dat we met deze podcast niemand willen aanzetten tot het ondergaan van een cosmetische ingreep. Het doel van onze podcast is om informatie te geven waarmee je een weloverwogen beslissing kunt maken. Zij het om iets te laten uitvoeren of juist om lekker niks te doen. De maakbaarheid van het lichaam is mooi, maar de cosmetische branche heeft ook minder fraaie kanten. Daarom zijn we transparant over de voor- en de nadelen van een cosmetische ingreep en bespreken we die ook met onze gast. Onze sponsor voor deze aflevering is Cefiller. Dat is een nieuwe behandelmethode waarbij er gebruik wordt gemaakt van je eigen vetweefsel. Dus we gaan het zo meteen met Sander hebben over liposuctie van de buik. Maar je hoeft dat vet dus niet weg te gooien. Je zou het eventueel nog zelfs kunnen combineren. Cefiller is een behandeling met eigen vetweefsel dus. En de groeifactoren en stamcellen in dat vet zorgen voor de aanmaak en reparatie van huidcellen. Zorgen voor volumeherstel en stimulatie van de collageen- en elastineproductie. Super interessante behandeling waar we ook nog met Sander over gaan spreken. Maar nu eerst over naar de buik. Mijn naam is Sietske Atsma en leuk dat je luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. Plastisch chirurg Sander Beekmans, welkom.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je bij ons in de podcast bent aangeschoven. We hebben elkaar eerder ontmoet, maar dat is volgens mij, nou, zou dat al 7 jaar geleden zijn geweest in Rotterdam. Toen mocht ik met je meekijken op de OK bij een borstvergroting.
Klopt. Ja, ik denk 7 jaar geleden, ja.
Ja, ik was onder de indruk toen. Ja.
Mooi.
Hey, doe je veel borsten nog?
Ja, zeker. Bij Bergman. Ja, ik werk bij Bergman Clinics en bij in mijn eigen kliniek, Esser Clinics. En bij Bergman doen we veel borsten. Toch nog wel veel vergrotingen nog steeds. Met eigen vet of met protheses. Borstlift, borstverkleining. Dus ja, nee, wordt veel gedaan.
Ja, wat vind je het leukst om te doen qua ingreep?
Nou, borstlift met eigen vet is wel heel leuk. Omdat dat zo mooi kan worden. En borstverkleining blijft heel leuk, omdat het een mega dankbare ingreep is.
Ja, dat kan me voorstellen. Als je echt last hebt, dat vrouwen daar heel blij mee kunnen zijn.
Zeker.
Ja. We gaan het vandaag hebben over de buik. Ik had aangekondigd buikwandcorrectie, maar er zijn natuurlijk verschillende behandelingen die je uit kunt voeren in de buikregio. Dus ik dacht, laten we het even opsplitsen in liposuctie, dus het verwijderen van buikvet. Ja. De buikwandcorrectie. En ik weet dat je met de Renuvion werkt.
Ja, ja.
Sommige mensen kennen het waarschijnlijk als J-plasma. Maar in Europa heet het Renuvion. Ik denk dat dat ook heel leuk is om dat eventjes mee te nemen. Laten we beginnen met liposuctie. Wat is liposuctie eigenlijk?
Nou, liposuctie is eigenlijk het weghalen van vet met behulp van een canule. En een canule is een stompe naald, zeg maar. Je zuigt als het ware met negatieve druk het vet weg. Dus je maakt kleine gaatjes in de buik op plekken waar je het vet wil weghalen. En daar zuig je het vet als het ware uit. En dan haal je niet al het vet weg, hè, want vet heeft ook een functie. Maar je probeert het te verminderen op plekken waar je te veel hebt.
En kun je gewoon eindeloos vet weghalen? Je zei net al, we proberen niet te veel weg te halen.
Ja, nee, eindeloos kan, maar dat doe je niet. Je hebt 2 lagen vet. Net onder je huid heb je een laagje vet van ongeveer 1 centimeter. En daaronder heb je een laag vet waar je dik van wordt, zeg maar. En die laag die wil je verminderen. Of zoveel mogelijk weghalen. Maar dat laagje vet net onder de huid wil je graag laten zitten. Want dan krijg je ook geen hobbels en bobbels, zeg maar, na afloop van de ingreep. En dan is ook je huid niet rechtstreeks op je spier vastgeplakt. Hè? Want daar zit een laagje tussen, waardoor het lekker soepel blijft. Dus dat laat je zitten.
Ja, je ziet wel veel op Instagram, social media. Hele heftige liposucties waarbij echt bijna al het vet is weggehaald. Nou, ik denk dat iedereen die luistert die beelden wel kent. En dan zie je toch altijd aan de buik dat er iets niet helemaal klopt. Het wordt een beetje een soort raar vlak.
Ja.
En het trekt juist je aandacht. Tuurlijk is de buik dan vaak heel plat en de taille mooi slank. Maar er klopt inderdaad iets niet helemaal in die huidstructuur. Kun je dan zeggen dat er te veel oppervlakkig vetweefsel weg is gehaald?
Ja, het is populair nu om zeg maar schaduwen te creëren en vlakken te creëren. En dat kun je wel doen, want... Kijk, als je naar een model kijkt van een fotomodel van een jaar of 25, die heeft natuurlijk een prachtige platte buik. En die kun je proberen na te bootsen. Maar dat ziet er inderdaad af en toe onnatuurlijk uit, omdat ze te ver gaan. En zoals bij elke plastisch chirurgische ingreep wil bijna iedereen natuurlijk. Zowel bij borsten, bij gezichten, maar ook bij buiken. En dat slaat nu weer een beetje door naar te perfect, te curvy. Waardoor het er eigenlijk heel raar uitziet.
Ja, want kun je vetweefsel, stel dat er ergens wat te veel is weggehaald of je hebt wat oneffenheden, kun je dat weer herstellen?
Nou, heel moeilijk. Je kan ergens anders weer van het vet vandaan halen en dat met een soort lipofilling noemen we dat weer inbrengen. Maar goed, dat is allemaal gedoe, want dat wordt natuurlijk ook niet vergoed. Daar zijn weer kosten aan verbonden, een nieuwe ingreep aan verbonden, dus... Ja, je probeert dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Ja. Liposuctie, wordt dat überhaupt ooit vergoed?
Nee.
Nee, dat is echt alleen maar een cosmetische ingreep.
Ja.
Okay. Ik denk dat we dan meteen ook maar eventjes overstappen op de Renuvion. Want dat sluit er dan wel mooi op aan. Want je had het over de contouren of de definities van de buik maken. Ja. Dat kun je natuurlijk heel goed met Renuvion.
Klopt, Renuvion is eigenlijk bijna altijd gekoppeld aan liposuctie. Je moet die huid eerst losmaken met een liposuctie-canule. En sommige patiënten die zijn zo dun, dan maak je het eigenlijk alleen maar los en ga je dus niet zuigen. Maar je maakt het wel los op dezelfde manier als met liposuctie.
Omdat je die ruimte nodig hebt om...
Renuvion. De Renuvion is eigenlijk ook een dunne canule, maar die is van plastic. Dus daar kun je niet de structuren mee losmaken, want dan gaat die gewoon stuk. Dus je zorgt eerst dat je de huid hebt losgemaakt met een stalen canule met behulp van liposuctie. En dan of je zuigt hangt dus af van...
Ik heb liposuctie gehad en ik hoor meteen dat geluid.
Ja, klopt. Ja, het maakt echt zo'n raar geluid.
Heel raar inderdaad. Geluid.
Klopt. Maar daarna ga je met de Renuvion ga je die huid van binnenuit verstrakken. En daarmee zorg je dat inderdaad de contouren weer beter worden. Maar ook echt wel huidverslapping. Het is eigenlijk primair gericht op huidverslapping.
Ja, want met een liposuctie haal je natuurlijk vet weg.
Ja.
Maar je doet in feite natuurlijk niks met de huid.
Nee, klopt.
Is het een geschikte ingreep voor iemand die een beetje een los buikje heeft? Of wordt het dan juist minder mooi als je ook nog dat vet eruit haalt?
Ja, de liposuctie voor de buik alleen wordt vrij weinig gedaan. Dus je doet of Renuvion erbij of iets van een buikwandcorrectie, waar we het zo over gaan hebben. Want inderdaad, wat je zegt, je haalt vet weg. Dus die huid wordt eigenlijk leger. De vulling wordt minder. Dus primair liposuctie van de buik, dat komt gewoon best wel weinig voor.
En als je vrij slank bent, dus niet zoveel vet op je buik hebt, maar bijvoorbeeld zwanger bent geweest... Zou je dan met die Renuvion, wat je vaak ziet, hè, zo rondom de navel, is dat genoeg om dat met een Renuvion te herstellen?
Ja, dat kan zeker. Ja. Ik moet zeggen, Renuvion heeft een leercurve. Dus in het begin ben je toch wat te voorzichtig, omdat je bang bent dat je die huid verbrandt aan de binnenkant. Of dat je complicaties maakt, dat wil je natuurlijk niet. Maar nu zie je dat we de Renuvion 1,5-2 jaar gebruiken. En je ziet de resultaten wel echt verbeteren. Omdat je gewoon weet, ik kan meer passes doen, ik kan het meer verwarmen. En het is echt een mooie toevoeging.
Kun je iets vertellen over de techniek van de Renuvion?
Ja, Renuvion werkt met hitte, net als alle apparaten die de huid verstrakken. En Renuvion gaat in de vorm van helium met plasma. Dus je hebt een heliumaansluiting, er komt ook heliumgas vrij. Vandaar dat je eigenlijk altijd je ruikt het, dat heliumgas. Maar dat zorgt voor een reactie op de tip van de canule, heel lokaal, waardoor het zeg maar daar verwarmt. En dus je hebt geen omgevingswarmte. Dus het is best wel veilig.
Het lijkt een beetje op... God weet ik even niet hoe het heet. Maar je hebt van die glazen bollen.
Ja.
Waar je dan je handen op legt.
Klopt.
En dat dan die stroomstootjes naar de handen
Precies.
toe trekken. Dat is een beetje hetzelfde.
Dat is een beetje hetzelfde. En zo zie je het ook als je hem aan de buitenkant op een pincet zet. Dan zie je dat stroompje daar naartoe gaan. En je kunt het ook niet voelen. Want het wordt dus niet... heel erg heet en je gaat hem terugtrekkend vuur je hem af, zeg maar. En dan zie je dat die huid al een klein beetje verstrakt op tafel, op de operatietafel. Maar later, dus in de komende in de weken en maanden daarna, gaat die huid verder verstrakken.
Ja, want dat is denk ik ook wel belangrijk om te vertellen. Je hebt niet direct resultaat, hè, van de Renuvion.
Nee, daar moet je echt geduld voor hebben. En het lastige is, vind ik nog steeds bij Renuvion, dat je gewoon niet gegarandeerd een percentage verstrakking kan geven. Dus je kan niet zeggen, het wordt 40% strakker of het wordt 60%
Waarom
strakker.
Waarom niet?
Nou, omdat het bij iedere huid toch anders reageert. Het reageert wel, alleen ja, bij de ene reageert het toch meer met verstrakking dan met de andere. En dat verschil kan ik niet goed verklaren. De huidstructuur van iedereen is natuurlijk toch anders. Hè. De een heeft een wat strakkere huid dan de ander. Maar dat zorgt ervoor dat het wel enigszins onvoorspelbaar is.
Oké. Wat zou de ideale kandidaat zijn?
Ja, toch iemand die slank is. En wat huidverslapping heeft na een zwangerschap. Ja. Dat zijn eigenlijk de beste kandidaten.
Oké. Ik zag laatst ook dat het ook oppervlakkig gebruikt kan worden, de Renuvion.
Hoe bedoel je? Boven de huid?
Boven de huid, ja.
Ja, dat klopt, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ze zijn bezig met de ontwikkeling boven de huid en ze zijn bezig met nog een dunnere canule. Want de canule is nu 3 mm. Hij was 5. Nou, 5 is best grof. 3 is perfect voor de buik. Ze zijn nu bezig met een canule van 1,5 mm. Dus ook voor het gelaat, voor je onderoogleden, voor je...
Onderoogleden?
Ja.
Oeh, dat lijkt me wel spannend. Onder je ogen.
Ja, de onderoogleden zijn natuurlijk ook een hot topic. Kunnen we ook lang over praten. Maar daar wordt nu in Amerika nog steeds veel CO2 voor gedaan. CO2 laser. Maar je ziet ook dat Renuvion, nou, Morpheus, nou noem al die apparaten maar op. Die gaan steeds meer op huidverstrakking in het gelaat. En dus ook je onderoogleden. En ja. Renuvion wil daar natuurlijk ook een aandeel in hebben.
Ja, snap ik. En het is natuurlijk ook de meest zichtbare veroudering, die verslapping onder de
ogen.
Ja. Zijn er contra-indicaties? Wanneer zou je een Renuvion behandeling niet uit kunnen voeren?
In principe niet. Nee. Voor de huidverstrakking is dat... Ja, kijk, stel dat je zegt, ja, die huidverstrakking... De contra-indicatie is dat je denkt dat je met Renuvion niet strak genoeg kan krijgen. Dus dat je over moet op een operatie. Okay. En dat is geen wet van mede en pers, hè, dus dat is niet heel zwart-wit. Maar dat is een kwestie van ervaring en bespreken met de patiënt, de cliënt, wat haar verwachtingen zijn. Want ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste.
Ja. Zet je de Renuvion ook in voor high-def lipo's, zoals we dat op social media voorbij zien komen?
Ja, als dat nodig is. Ja, zeker. Ja.
Is dat ooit nodig of is dat gewoon een kwestie van smaak? En komen we dan weer bij die extreme liposucties uit waar we het net over hadden?
Ja, beide. Ik denk dat het met name Renuvion geschikt is voor de meest slappe delen van je buik. En dat is dus rond de navel inderdaad, boven en onderbuik. En veel minder voor je flanken. Want daar is die huid dikker, daar is die vaak ook niet zo heel erg verslapt. En daar doe je liposuctie vaak zonder Renuvion, omdat die niks toevoegt.
Ja, want we hebben het inderdaad over de buik. We hebben natuurlijk het meest bekende buikvet rondom de navel. Maar vaak is een liposuctie van de buik, dan hebben we het vaak ook over de taille. Soms zelfs de rug ook een beetje.
Ja.
Zijn er nog andere regio's die je meeneemt in zo'n ingreep?
Ja, bovenbuik heel vaak. Dus je kunt het uitdunnen, zoals we noemen, tijdens een buikwandcorrectie. Hè, want dan heb je toch de huid open en dan til je die huid als het ware op. Maar als je van tevoren liposuctie hebt gedaan, dan heb je A al een heel stuk weggehaald. En B kun je het dan heel mooi nog met je chirurgische handeling weghalen. Dus dat voegt echt
wat toe. En dan splits je de ingreep op eigenlijk in twee ingrepen?
Ja, maar wel in één sessie. Dus je begint met de liposuctie van de bovenbuik. En vervolgens ga je de buikhuid openen. En dan kom je dus in het gebied op een gegeven moment waar je gesukt hebt. Ja, dat is prachtig. Want dan zie je gewoon al welk deel je nog kan weghalen. Dat hangt er eigenlijk bij nog na de liposuctie. Het is ook prachtig om te zien hoe je liposuctie effect heeft.
Ja, oké. Ja, dan zijn we toch meteen aangekomen bij de buikwandcorrectie.
Ja,
hè?
Ja.
Wat is een buikwandcorrectie?
Nou, buikwandcorrectie is eigenlijk het wegnemen van overtollige huid en vet rondom of onder de navel. Je hebt eigenlijk globaal 3 types. Je hebt de mini-buikwand. En dat is, kunnen we straks wel even wat uitgebreider op ingaan. Maar je hebt de mini-buikwand, de gewone buikwand, zeg maar. En de buikwand ook nog eens een keer, waarbij je extra huid en vet weghaalt boven de navel. En dat zijn eigenlijk steeds zwaardere ingrepen.
Dat dan een volledige buikwandcorrectie?
Ja, die termen lopen een beetje door elkaar. Maar je hebt een mini-buikwand. Dan noem je de gewone buikwand noem je vaak buikwand groot. Om hem te onderscheiden van de mini. En dan heb je nog die met die verticale litteken. En dat heet dan een fleur de lis in de medische wereld, zeg maar.
Ja, en dat is dan een horizontaal litteken van een gewone buikwandcorrectie.
Precies.
En dan ook nog van de navel tot
aan
onder de borst, hè?
Ja.
Ja. Trek je dan die huid ook van de rug naar voren toe?
Ja.
Okay.
Ja. Dus als daar echt veel verslapping is in je bovenbuik, en dat is vaak bij vrouwen met veel gewichtsverlies, ja, dan is dat een toevoeging. Je moet natuurlijk het accepteren dat er een verticaal litteken komt. Maar ja, dat zorgt wel dat je een strakke taille krijgt.
Ja, ja, want dat zie je soms wel, hè? Inderdaad, helemaal als er veel zijn afgevallen. Dat als je dan alleen die buik behandelt, dat je dan vaak op de rug nog wat plooien hebt en wat vetrollen eigenlijk.
Ja.
Dat is natuurlijk heel erg zonde.
Ja.
Het lijkt me wel heel pittig, zo'n ingreep. Überhaupt een buikwandcorrectie.
Ja, absoluut. Ja, dat moet je niet onderschatten. Een mini buikwand is best wel te doen, maar daar denken veel vrouwen toch van, oh ja, maar na 2 weken doe ik alles weer.
Dat is natuurlijk wel het gevaar wat schuilt in iets mini noemen.
Klopt, ja, dat is zo. Want dat is gewoon niet zo. Zelfs niet na alleen maar liposuctie moet je toch realiseren dat je een aantal weken echt wel moet herstellen. Ook al maak je kleine gaatjes, je maakt toch een wond onder je huid die helemaal moet herstellen. Maar bij een mini buikwand is dat toch een aantal weken. Maar bij een buikwand groot, laten we dan die zo noemen, moet je gewoon rekenen dat je, ik zeg altijd tegen een cliënt, je bent 4 weken patiënt. En patiënt zijn wil zeggen, je gaat van de bank naar het bed, van de bed naar de douche, van de douche naar de wc en van de wc naar de keuken.
Oké. Okay.
Dat is het.
Ja. Hey, en je hoort tegenwoordig wel vaker plastisch chirurgen zeggen na een grote ingreep van blijf wel in beweging. Geldt dat dan niet bij een buikwandcorrectie?
Nee, dat vind ik niet. Je moet natuurlijk een keer van de bank om een keer naar de keuken te lopen. Je moet een keer naar de keuken naar de wc. Je moet een keer naar de douche, dus dat is prima.
Mm-hmm.
Maar geen lange wandelingen, nog geen oefeningen, dat soort dingen. Dat voegt eigenlijk niks toe. Je moet natuurlijk zorgen dat je geen trombosebeen krijgt. Want dan lig je op de bank en dat is het gevaar. Maar...
Want dat krijg je als je te lang stil ligt.
Ja, ik vergelijk het dan met een vliegtuig. Hè. Als je naar Australië vliegt, dan moet je ook af en toe je stoel uit om je benen weer bloed te geven of te laten omhoog laten pompen. En dat geldt ook een beetje voor je buikwand. Maar reken erop dat je de eerste 2-3 weken gewoon bijna niks doet.
Ja, ik heb wel eens vrouwen gezien, mannen ook trouwens, na een buikwandcorrectie. Die lopen allemaal ook een beetje krom. Er staat natuurlijk onwijze spanning ook op dat litteken.
Klopt.
Ja, kun je iets vertellen over het normale litteken na een buikwandcorrectie? Want dat is wel, denk ik, een van de grootste littekens bij een cosmetische ingreep.
Ja, je krijgt een litteken rond de navel. Hè. Veel patiënten denken dat we de navel verplaatsen, maar hij blijft juist zitten. En we trekken de huid van de bovenbuik eroverheen en maken een nieuwe opening. Dus daar komt een littekentje rond de navel. En je krijgt een litteken van heup tot heup in de schaamstreek. En dat litteken is inderdaad lang. En hoe lang hangt natuurlijk af van hoeveel huid en hoeveel vet je weghaalt. Maar van heup tot heup is best lang. Maar dat loopt zo laag mogelijk in je schaamstreek, waardoor je het sowieso goed kan camoufleren met een normale onderbroek en een normale bikini. Ik zeg altijd normaal met nadruk, dus niet met een touwtje of zo. Dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Maar als dat een normaal stukje stof heeft, kun je dat prima bedekken. En zie je het eigenlijk niet.
Hoe is de genezing van zo'n litteken? Want ik weet wel dat het vaak soms nog wat open kan gaan. Of stukjes niet goed genezen. Komt dat omdat het ook zo'n groot litteken is?
Ja, dat komt door de spanning die erop staat. En doordat het inderdaad een groot litteken is. De lichaam moet natuurlijk allemaal genezen. Maar het geneest over het algemeen echt heel mooi. En je moet er alleen veel geduld voor hebben. Want ik zie iedereen terug na 3 maanden standaard. En dan is het litteken nog rood, nog actief, nog strak, zeg maar. Het is allemaal normaal.
Ja. Hoe heet het ook weer? Ezelsoren?
Ja, dog ears.
Oh, dog ears.
Ja, dog ears.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dog ears zijn eigenlijk 2 stukjes huid die je aan de zijkant van je heup, aan het einde van het litteken, overhoudt aan huid. En dat komt omdat de onderste snede die je maakt in de schaamstreek en de bovenste snede gaat boven je navel langs, die is vaak net ietsje langer. En dat moet je wegsmokkelen aan de zijkant. Dus dog ears komen bijna nooit meer voor. Je moet het gewoon goed wegsmokkelen.
En als ze er wel zijn, kun je dat corrigeren?
Ja, vrij makkelijk. Want dan kun je dat onder lokale verdoving corrigeren. Maar dan wacht je meestal 9 maanden tot 12 maanden. En eigenlijk verdwijnen ze bijna altijd. En ik doe zelden een dog ear correctie.
Ja, oké, mooi. Stel je bent zwanger geweest, je hebt een keizersnede gehad. Kun je dat litteken dan ook weer gebruiken, dat bestaande litteken, voor een buikwandcorrectie?
Ja, juist. Ja, Dat is mooi, altijd laag in de schaamstreek. En je gaat er altijd net onderlangs, waardoor je het oude litteken uitneemt. En dan verleng je het litteken naar links en naar rechts, richting de heup. Maar je neemt het eigenlijk altijd mee.
Ja, oké, mooi. Diastase. Ik las een artikel in de Stentor, waarbij een vrouw haar verhaal deelt dat ze na zwangerschap een flinke diastase had. Dus is dat hetzelfde als een buikbreuk, noem je dat
ja,
zo?
Ja.
Dat komt natuurlijk wel vaker voor. En zij deelt haar verhaal om eigenlijk op te roepen aan de zorgverzekeraars om dat te vergoeden. Omdat vrouwen daar heel erg last van kunnen hebben.
Zeker.
Is dat iets wat jij, waar vrouwen nu ook mee bij jou komen voor het corrigeren van zo'n diastase?
Ja, primair voor de diastase komen ze niet zo vaak bij ons. Het is toch altijd die combinatie van of slappe huid en een diastase, of slappe huid en te veel vet en een diastase. Maar primair alleen voor de diastase, daar is in principe ook al een beetje de vergoeding voor als we naar de algemeen chirurg gaan. Maar goed, die doet geen buikwandcorrectie erbij. Dus het is een beetje dubbel. Ik snap heel goed de wens voor de correctie van de diastase, want het is een medisch probleem, kan het zijn. Maar goed, je doet ook een cosmetisch probleem, los je bijna altijd op wat erbij komt. Er zijn zelden vrouwen die alleen maar een diastase hebben en verder, nou, niks, zeg maar.
Ja. Moet er dan, want deze vrouw zegt ook dat zij dus alleen voor die diastase geopereerd wilde worden, omdat dat even goed niet vergoed wordt. Zijn er dan bepaalde, weet jij dat, bepaalde maten of staffels waarin dat het heel erg moet zijn voordat
je... Ja, het aantal centimeters diastase weet ik niet, maar dat gebeurt dus al wel eens, dat mensen alleen maar een diastase hebben, en dan, maar dan maakt de algemeen chirurg een grote verticale snee op je buik en die plaatst een mat daar. Ja, dat is... Natuurlijk is dan de diastase opgelost, maar dan heb je het als cadeau heb je een verticaal litteken op je buik. Dus vandaar dat de diastases heel vaak toch door ons worden gedaan, waarbij we een buikwandcorrectie doen met een lage incisie en de diastase oplossen en ook een klein beetje huidoverschot weghalen.
Ja, want jij zegt een mat, waar moet ik me dan aan denken?
Ja, dan zelfs als bij een liesbreuk, waarbij ze een soort kunststof matje inhechten kan, waarbij ze de breuk zeg maar overbruggen om die weer te verstevigen.
Krijgen mensen daar later niet last van, zo'n kunststofmatje?
Ja, daar heb je heel verschillende soorten van. Je hebt oplosbare, die na een aantal jaar weer weg zijn. Je hebt ook kunststofmatjes die blijven zitten. Dat hangt een beetje af van wat je gebruikt en waar het geplaatst wordt. Maar in principe kan je dat goed hebben.
En als jullie een diastase corrigeren, naaien jullie dat dan weer aan elkaar?
Ja, ja, wij hechten het in principe weer aan elkaar. Ja, maar mensen denken dat er echt een gat zit. Nou, dat zit er heel af en toe ook wel. En in principe zit er nog een laag tussen je spier en je organen, zeg maar. En als je dus de rechte spieren, de rechte buikspieren weer bij elkaar brengt, dan heb je de diastase verholpen.
Ja, want dat is een diastase, hè? Dus
ja,
een opening tussen de rechte
Klopt.
Buikspieren.
Ja.
Oké. Okay. Ik had een oproepje gedaan of er eventueel nog vragen waren van onze volgers.
Mm-hmm.
Zullen we allemaal anoniem blijven, dus ik ga ze gewoon even voorlezen.
Ja.
Heb je altijd een drain nodig na een buikwandcorrectie?
Nee, ik doe al jaren geen drains meer bij de buikwandcorrectie. En dat bevalt prima. Dus bij mij krijg je nooit een drain.
Dat verschilt wel heel erg, hè?
Klopt, ja. Ja, de medische wereld is nog steeds conservatief. Dat was die al 30 jaar geleden toen ik geneeskunde ging studeren, en is niet veranderd. Het is een gewoonte die heel veel nog wordt gebruikt. En bij borstverkleiningen, bij borstvergroting heel af en toe nog, maar ook bij buikwanden. En ja, dat verschilt dus tussen plaschirurg en plaschirurg. Ik weet
want
niet
wat
zo
zou
goed.
Het voordeel zijn en volgens jou het nadeel?
Nou ja, het voordeel is misschien dat er toch wat vocht wordt afgevoerd, wat normaal gesproken het lichaam moet doen. En het nadeel is natuurlijk dat die eruit moet worden gehaald, wat toch ook wel gevoelig kan zijn. En dan is infectie gevoelig. En je krijgt twee openingsgaatjes waar de drain heeft gezeten.
Ja, ik heb twee grote gaatjes
ja,
zo boven mijn borsten inderdaad, van mijn eerste borstvergroting.
Ja.
Ja, is niet heel mooi. En je loopt er natuurlijk een tijdje mee rond. Het is natuurlijk ook beperkend in je...
Ja, klopt. Ja.
Okay. Wat zijn de voorwaarden voor een mini-buikwandcorrectie en wanneer een volledige? Nou, dat hebben we denk ik net al een beetje besproken, maar misschien kun je dat kort...
Ja, mini is gewoon echt als je te veel huidslapte hebt onder je navel alleen. Dus als je tevreden bent over je bovenbuik, en soms doen we trouwens een mini-buikwand in combinatie met liposuctie van de bovenbuik, dus dat kan ook. Maar als je alleen maar huidoverschot hebt aan de onderkant van je navel en dat wil je weg hebben, daar stoor je aan, dan is een mini-buikwand perfect.
Oké. Okay. En dan de laatste vraag van de volgers. Kun je doodgaan aan liposuctie van de buik?
Ja.
Oeh, ja.
Ja, dat is een goede vraag trouwens hoor. Want liposuctie wordt soms wel eens licht over gedacht. Maar je moet je voorstellen dat je met die canule eigenlijk ook als je niet weet wat je doet, in een orgaan kan prikken, in grote slagaders. Dus wereldwijd zijn er wel mensen die overlijden na een liposuctie. Dus dat is wel iets waar je stil moet bij staan, Maar in principe als je goed naar een goede plastisch chirurg gaat, die veel ervaring heeft en die niet to the max gaat, hè, waar we het net over hebben gehad, dan is liposuctie een veilige ingreep. Maar theoretisch ja, kan je doodgaan aan een liposuctie.
Ja. Wat zijn veel voorkomende complicaties bij het behandelen van de buik?
Er zijn eigenlijk drie complicaties die ik altijd bespreek met de patiënt. En de eerste is een nabloeding. En een nabloeding wil zeggen dat er te veel bloed nog in de wond komt na de operatie. Dus dan ben je op zaal en dan ben je aan het uitslapen. En dan zie je dat de buik gaat opzetten. En als dat te veel is, als daar te veel bloed in komt, dan kan het een reden zijn om je acuut nog een keer te opereren. En acuut zeggen we dan binnen 24 uur. Dus niet met gillende sirenes na 5 minuten. Maar dan gaan we wel terug naar de operatiekamer, maken de wond open, gaan de bloeding opzoeken en maken de wond weer dicht. En dan, dat is natuurlijk heel vervelend, maar dat is echt een situatie waarbij je niet gaat 3 dagen gaat overleggen. Maar dan ga je zeggen, oké, dit is vervelend, maar we moeten opnieuw terug naar de operatiekamer. Het tweede is een infectie. En een infectie ontstaat meestal tussen de 5e en 12e dag gemiddeld na een ingreep. Nou, en dat is duidelijk, want dan wordt een wond die prima de dag daarvoor was, wordt warm, rood, dik, pijnlijk. Je krijgt misschien wel een koude rilling, je krijgt misschien wel koorts, je hebt geen eetlust. Hè? Dat zijn allemaal tekenen van een infectie. En dan start je eigenlijk altijd met antibiotica. En als dat aanslaat, nou, dan lost die infectie zich weer op. Mocht dat niet zo zijn, dan moet je de wond misschien openmaken. Maar dat heb ik al, nou, misschien al 10 jaar niet meegemaakt. Dus dat komt echt heel weinig voor. En het derde is een wonddehiscentie, waar we het net over hadden gehad. Dat klinkt heel chic, maar dat wil eigenlijk zeggen dat de wond open gaat. En dat komt vaak na tussen de 2e en 3e week. Want dan gaan die hechtingen oplossen. Dan zie je dat die wond soms nog niet sterk genoeg is. Sommige patiënten gaan dan al iets meer doen. En dan kan het wel eens een stukje open gaan. En dat is dan een wonddehiscentie. Nou, dat, of dat een complicatie is, kan je je afvragen. Maar het is in ieder geval een gevolg van de operatie. En zo'n wond moet dan vanuit de bodem, secundair nog, zoals we dat noemen, weer genezen. En dat, ja, dat kan een aantal weken duren. En dan heb je soms ook kans op een lelijker litteken.
Ja. Maar ook dat is denk ik achteraf wel weer redelijk te corrigeren.
Nee, absoluut. Dus dat is wel iets wat te herstellen is. Maar daar wacht je wel echt lang mee totdat het weer helemaal dicht is.
Ja. Ik zag laatst ook weer in de media. Ja, het is toch ook wel een hot topic in de media. Omdat er natuurlijk veel aandacht is voor de wat extremere plastische chirurgie in het buitenland ook. Zag ik een ervaringsverhaal van een vrouw waarbij eigenlijk de huid bijna de gehele buik necrotisch was geworden na een buikwandcorrectie.
Ja.
Ik heb dat in Nederland nog nooit voorbij zien komen. Wat is daarvoor nodig? Wanneer gebeurt dat?
Ja, dat bespreek ik dus ook niet, hè, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar je moet kijk, vroeger werd de galblaas bijvoorbeeld met een open snede uitgehaald. Als je dan een buikwandcorrectie zou doen, dan heb je best kans dat die huid toch te weinig bloed krijgt en doodgaat. Dus iemand met een open galblaasoperatie, wat gelukkig bijna nooit meer voorkomt, moet je echt voorzichtig zijn met een buikwandcorrectie. Maar in dit geval is dat gewoon eigenlijk dat je too much doet. Kijk, op een gegeven moment wil iedereen pakt wel eens zijn buik vast en die zegt dan, ja, ik wil dit. En die pakken zo heel strak die huid vast. Maar ja, dat is niet reëel. Je moet dus elke keer een balans zoeken tussen mooie buik maken, maar ook nog dat die buik goed herstelt. En dat wil zeggen dat de doorbloeding goed blijft. Want als
en dat je nog kunt
krijgt,
bewegen natuurlijk.
En dat
ja.
je nog kan bewegen. Want je mag na 3 weken loop je weer een beetje rechtop. Na 3, 4 weken. Maar als jij de rest van je leven krom moet lopen, ja, dan is het dus veel te strak. Dus,
zou dat ook gebeurd kunnen zijn bij die dame? Dat er gewoon te veel spanning op dat litteken, waardoor die huid gewoon open is gegaan?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat is gewoon een kwestie van te veel willen. En als dat dan gewoon niet genoeg bloed krijgt, gaat het gewoon open of dood. Ja.
Wil je daar iets over kwijt? Medisch toerisme?
Ja, dat
hoeft
kunnen
niet
we,
hoor.
Nou ja, ik in het kort, kijk, ik denk dat er zijn vast hele goede plastische chirurgen in het buitenland. Want wij zien natuurlijk de ellende. Dus het is niet helemaal eerlijk dat we moeten ze niet over één kam scheren. Ik denk dat er heel veel tevreden patiënten zijn, want die zien wij niet. Maar wij zien de ellende. En dat zal Wouter en Kalam zijn hier geweest. En nog meer plastische chirurgen. En dat is echt ernstig wat wij zien. En dat zijn allemaal toch wel heel veel complicaties die ik in Nederland niet zie. En dat zegt natuurlijk wel iets. Wij maken ook complicaties.
Net wat je ook alweer zei natuurlijk, dat Nederlandse artsen toch een beetje conservatief zijn. Ik denk dat dat ook heel goed is eigenlijk.
Nou ja, dat hoor ik ook wel eens van patiënten. Ik had laatst iemand uit Brazilië. Die zegt, ja, jullie de plaschirurgen uit Nederland zijn zo voorzichtig. Maar daar zit een reden achter. En dat is de reden, is veiligheid. En niemand wil een complicatie. Ik vind het echt heel vervelend als ik een complicatie heb. Ik ga extra mijn best doen, ik ga die patiënt begeleiden. Want ik wil gewoon dat niet gebeurt. Maar het is onvermijdelijk. Als je opereert, maak je complicaties. Maar als je ziet wat er soms voorbij komt uit het buitenland, wat je ook nooit meer kan herstellen, en dat zijn dan jonge vrouwen die eigenlijk verminkt zijn. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk.
Ja, het is schrijnend.
Ja, het is echt schrijnend, ja. En die leggen hun vertrouwen in een dokter, betalen nog steeds best wel veel geld. Ja, als je dan de uitkomsten ziet, dat is echt treurig.
Ja. Ja. Ja, het zijn voornamelijk ook jonge vrouwen. Ik heb toen ik jonger was ook cosmetische ingrepen laten uitvoeren, waar ik achteraf wel spijt van heb. Ja, dat is toch die frontale lob die nog niet helemaal ontwikkeld is.
Zeker.
Dus je kunt dat nog niet overzien, wat dat betekent. Nee. En je hebt nog nooit een complicatie gehad, dus je kunt je er ook nooit iets
bij
voorstellen.
Nee. Ja. Dat merk ik ook, hè. Als mensen een complicatie hebben. Ik heb het ze natuurlijk verteld. Maar als je het op dat moment meemaakt, is het echt wel anders dan dat je het hoort in een spreekkamer. En ja, leeftijd kunnen we ook nog heel lang over praten. Kijk, nu is het 18 in Nederland. En daar hebben al mijn collega's ook wel een mening over. Maar inderdaad, als je op je 19e een borstvergroting neemt, dan is je frontaalkwab toch anders dan op je 29e.
Ik was 19, ja.
Ja, en ik zie ook patiënten van 19. En ja, ik leg ze het allemaal uit. Maar als je iemand van 19 bijvoorbeeld... Ik heb wel eens ook mensen, we doen ook veel tatoeage verwijderen bij ons in de kliniek. Ja, die zeggen dan, ik was 19. En je hoort, het is voor de rest van je leven. Maar je denkt, het zal wel.
Hoe lang duurt dat?
Ja, hoe lang duurt dat? Ja. Ja, want dat kun je gewoon niet uitleggen. Ik ben zelf ook 19 geweest. Toen dacht ik ook dat ik heel wat wist. Ja. Maar in feite ben je nog een kind.
Ja. Valt natuurlijk aan de andere kant ook wel wat voor te zeggen. Dat ik had wel echt kleine borsten. En ik was daar onzeker over. En natuurlijk juist op je 19e is dat heel erg zonde van de tijd en energie. En voor je ontwikkeling. Dus het kan juist in sommige gevallen ook wel heel mooi zijn om juist wel iets op een jongere leeftijd te doen.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat de ingreep wel te verdedigen is. En zeker bij een indicatie waarbij iemand gewoon echt geen borstvorming heeft. Maar je gaat meer over de grootte, heb ik het dan ook met name over. Die kunnen toch moeilijk overzien. Ja, mijn vriendin heeft 400 cc, dus ik wil ook 400 cc. Dat soort dingen krijg ik dan. En dan zeg ik, ja, heeft je vriendin ook een A-cup? Is die ook 60 kilo bij 1,80 meter? Dat zijn allemaal natuurlijk individuele parameters die anders zijn. Dus je kan dat helemaal niet vergelijken. Maar als ze dan zeggen, ja, ik wil ook 400, want mijn vriendin had dat ook. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je echt heel goed moet in begeleiden, vind ik. Want je kunt niet, there's no way back. Hè? Je kan niet na 3 jaar zeggen, kan wel, maar dan heb je een slappe huid. Dus je moet daar heel goed over nadenken.
Ja, dat is ook wel wat we met de podcast, of in ieder geval wat ik met de podcast probeer, is dat toch mensen te bereiken voordat ze op het spreekuur komen, omdat ze vooraf nog veel ontvankelijker zijn dan dat ze eenmaal al de beslissing hebben genomen om iets te laten doen. Dan zijn ze natuurlijk vaak meer met het eindresultaat bezig.
Zeker.
Dus ik hoop dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen.
Nou, ik moet zeggen, ik krijg ook niet heel veel extreme verzoeken. Dat valt echt heel erg mee. En het zijn echt meiden die er wel goed over na hebben gedacht. Omdat je op internet natuurlijk ook heel veel kan lezen, zijn ze wel veel meer belezen dan 10, 15 jaar geleden. Dus wat dat betreft valt het wel mee. Alleen soms moet je wel iemand een beetje sturen.
Ja, nou alleen maar goed, denk ik.
Ja.
We hebben een sponsor voor deze aflevering. En die is wel complementair aan het onderwerp eigenlijk. Want we gaan het hebben eventjes over Zefiller. Waar jij ook de trainer voor bent in Nederland. Daar gebruik je buikvet voor.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Wat kun je met buikvet?
Ja, buikvet is rijk aan stromale vasculaire fractie, zoals dat heet. Dus daar zitten stamcellen in en groeifactoren. En vroeger dachten we vet is gewoon een isolatielaagje en verder niet. Maar in vet zitten dus stamcellen. En stamcellen zijn cellen die eigenlijk nog kunnen ontwikkelen tot elke cel die je maar wil. En dan denk je, maar hoe werkt dat dan? Een cel die weet door allerlei signalen dat als die in een bot zit, dat die moet uitgroeien tot een botcel. Zit die in de huid, dan weet hij dat die moet uitgroeien tot een huidcel enzovoort. Dus al die verschillende cellen die we hebben, dat is in principe een babycel geweest. En het mooie van dat vet is dat als je dat vet uit de buik haalt, en dat ga je dan overbrengen in kleine spuitjes, dan kun je dat vet inbrengen in je gelaat. waarbij die cellen zorgen voor huidverbetering, huidverjonging.
Spreek je dan eigenlijk het zelfhelend vermogen van het lichaam aan?
Precies.
Ja? Ja. En wat is dit anders dan PRP?
Nou, PRP is eigenlijk alleen maar groeifactoren. En vet is eigenlijk groeifactoren met stamcellen. Dus dat is wel nog een verschil.
En die stamcellen zitten alleen maar in vet. En in PRP, dat is het bloed, daar zitten alleen groeifactoren in.
Ja, klopt.
Kun je dat dan ook naast elkaar leggen qua resultaat?
Ja, ik werk zelf niet met PRP, dus dat kan ik niet helemaal vergelijken. Maar het zal wel een overlappend resultaat hebben. Dat kan bijna niet anders. Maar ja, dus we zien bij die Cef filler, waarbij je dus oppervlakkig vet weghaalt, hè, want daar zitten de meeste groeifactoren en stamcellen in, dat je gewoon een huidverbetering krijgt. En een beetje volumeverbetering. Want in het begin, iedereen denkt vet, ja, dan krijg ik ook volumeverbetering. Maar het is primair voor huidverbetering. En secundair voor huid of volume toename.
Ja, want injecteer je dan even goed wel die vetcellen in zijn geheel?
Ja, klopt. Ja. En je laat ze dus ook, je laat ze uitzakken. Dus als je ze geoogst hebt, laat je ze uitzakken. Je manipuleert ze niet met centrifuge of met wat voor dingen dan ook. En je hebt ongeveer gemiddeld 15 milliliter vet. En dat breng je in op plekken waar je huidverbetering wil. Dat is vaak toch de middengezicht, midface, lower face, rond je ogen. En die slapen.
En jij zegt dan niet per se extra volume. Maar ik kan me voorstellen als er 15 cc vet in het gezicht wordt geïnjecteerd, dat je dan aardig wat volume hebt. Injecteer je dan oppervlakkiger? Of
maar je moet je voorstellen. Het is ongeveer 15 cc, maar dat kan ook 12 zijn of 20. Hè, dus dat is een gemiddeld. Maar het blijft allemaal niet aanwezig. Dus je vetcellen worden uiteindelijk weer vaak opgenomen door het lichaam, omdat ze afgevoerd worden. En de huidverbetering en de groeifactoren, zeg maar, die gaan in de anderhalf, twee maanden daarna op zijn maximum hun werk doen. Dus het volume wat je inbrengt blijft niet.
Oké. Voor wie zou deze behandeling geschikt zijn?
Ja, eigenlijk voor iedereen die huidverbetering kan gebruiken. En dat is eigenlijk vanaf 35, 40 plus.
Kan het beamen.
Ja, je ziet gewoon dat je huidkwaliteit. Hè, je kunt heel veel doen aan huidverbetering natuurlijk, hè, met producten. Maar vervolgens de kwaliteit verbeteren daarna. Want een operatie haalt vaak huid weg of verstrakte huid, maar gaat niet de kwaliteit verbeteren. Is dat een indicatie?
Het is wel de toekomst, denk ik. Dus geen chemische producten toevoegen, maar lichaams eigen stoffen. En
klopt.
Dat lichaam stimuleren om zelf weer te verjongen.
Ja.
Stamceltherapie, zit dat er ook nog aan te komen? Infusies?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ja?
Ja. 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 Ik denk dat het, kijk, nu doen we het nog met lichaams eigen vet. En we moeten het nog ergens vandaan halen. Maar ik denk toch uiteindelijk dat je, nou, misschien wel een week voor de ingreep even een klein prikje doet. Je haalt dat vet eruit en je gaat die stamcellen eigenlijk isoleren. Waardoor je ze, nou, een week later opgekweekt hebt en in kan brengen. Ik denk dat dat uiteindelijk de toekomst is.
Ja, kijk er naar uit. Voor de Cef filler, is dat een eenmalige behandeling?
Ja, is een eenmalige behandeling. En je moet het wel herhalen. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe je veroudert uiteraard. Maar je kan niet verwachten dat als je op je 40ste Cef filler doet, dat je op je 60ste nog een stralende huid hebt door de Cef filler behandeling 20 jaar geleden. Dus de advies is om dat na een jaar, anderhalf jaar te herhalen.
Oké. Kunnen mensen daarvoor bij jou terecht?
Ja, doen we in Gouda bij Esser Clinics. En nu steeds meer plek, omdat we cosmetische artsen trainen. En die gaan het ook aanbieden. Dus dat kan via, volgens mij, qskin.nl is de website waar ze informatie kunnen vinden.
Ja, ik zal bij het publiceren van de aflevering in de show notes in ieder geval ook vermelden waar mensen terecht kunnen. Voor Cef filler en bij jou natuurlijk, met een linkje erbij. We zijn aan het einde gekomen van de podcast. Heb je wellicht nog iets wat we onbesproken hebben gelaten en wat toch nog belangrijk is? Of misschien een tip voor onze luisteraars?
Nou, de tip is, we hebben wel de meeste besproken. En natuurlijk in de spreekkamer bespreek je het nog meer in detail. Maar de tip is altijd, laat je goed voorlichten. Ga naar een goede plastisch chirurg. En dat kun je echt wel tegenwoordig op internet vinden wie goed is, vind ik. En kijk of je een klik hebt. Als je goede klik hebt en je vertrouwt het, dan denk ik dat je ervoor moet gaan. Heb je dat niet, dan moet je gewoon verder.
Want waarom is volgens jou een klik met plastisch chirurg belangrijk?
Nou, omdat het, kijk, ik vergelijk het altijd met mezelf als ik naar de tandarts ga. Ik heb geen verstand van tandheelkunde. Dus ik wil een tandarts die ik vertrouw. Maar ja, dan, hoe moet je dat weten? Dan ga je toch kijken of die zijn diploma's heeft. En of het gewoon op persoonlijk vlak een beetje klikt. Want zo'n buikwandcorrectie is toch best wel een grote ingreep. En dat doe je niet als je moet er ook een beetje goed gevoel bij hebben, vind ik.
Geldt dat andersom ook zo? Moet jij ook een klik hebben met je patiënten?
Ja, zeker, zeker. En dat is ook eigenlijk bijna altijd. En ik ben nu 15 jaar plastisch chirurg en ik denk dat ik een enkele keer heb gezegd van nou, dat moeten we misschien maar niet doen, omdat het toch ja stug of ik kom er niet doorheen of ik kan iemand niet bereiken. Komt gelukkig bijna nooit voor, maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Ja,
ja. Ja. Nou, ik kan dat beamen. Ik denk dat dat inderdaad zo is.
Ja.
Hey Sander, hartstikke bedankt voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt. En dat je in de podcast was.
Nou, graag gedaan. Ik vond het leuk.
Dat was hem alweer. We hebben uitgebreid gesproken over alle mogelijke behandelingen van de buik. Mocht je nou een en ander terug willen lezen, dan kan dat. Op onze website staat een artikel met een verslag van deze podcast. Een linkje naar de Instagram-account van Sander Beekmans vind je in onze show notes. Vergeet vooral niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app, want dan krijg je een update als er een nieuwe aflevering online komt. Ik wil 98C bedanken voor de fijne studio waarin we de podcast opnemen. En Juno Alubaidi voor de co-productie en het sublieme geluid van de audio, mix en edit. Het artwork is gemaakt door Alvin. Bedankt voor het luisteren naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. Tot de volgende knappert. Bye.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn. Billen.
Borsten. De neus. Een facelift.
Schaamlip.
Acne.
Littekens.
Moedervlekken in het gezicht.
Ja, iedereen is onzeker.